Het is niet dat ik u bij elkaar roep om, met die haast, omdat ik zo ontzettend veel vragen van u gehad zou hebben, want ik heb er maar twee. Maar u weet wel hoe dat gaat, soms houdt u de vragen achter de kiezen en dan wilt u ze graag mondeling stellen en dat mag ook best vanavond. U had het net over dat het te merken valt als je overstroomt van de geest, levenswateren. En nu is mijn vraag, kan dat ook tot uiting komen door in de geest te vallen? Op de grond vallen en een tijdje buiten bewustzijn zijn en dergelijke. Is dat goed? Ik kan tegenwoordig bijna geen conferentie of lezing meemaken zonder dat ik deze vraag krijg in verband met de zogenaamde Toronto-zegen. Die wordt hier nou niet genoemd, maar dat komt meestal ook ter sprake. Henk Medema heeft beloofd dat hij daar een boek over zal schrijven. En dat is heerlijk, want dan kan ik voortaan altijd zeggen, lees dat boek. En ik hoop dat het dan iets goedkoper wordt dan 49,95. Maar het is wel belangrijk dat die zaak grondig wordt uitgespit. Henk is zelfs van plan om daarvoor naar Toronto te gaan. Want je kunt daar moeilijk over schrijven als je er niet zelf bij geweest bent. Dat is nog eens een grondige voorstudie. Maar ik heb intussen al heel wat lectuur verzameld. Dat is al een dikke map vol. Van mensen die het van nabij hebben meegemaakt en bandjes gehoord, ook sommigen die toegestuurd zijn. En dat alles maakt me bepaald er niet gerust op. Zeg maar rustig dat de globale indruk daarvan zeer negatief is. Ik zeg dat met enige voorzichtigheid. Je moet natuurlijk als iets vreemd en nieuw is, dat niet meteen allemaal verketteren. Luister eerst maar eens wat gebeurt er eigenlijk. Maar ik heb dat niet meegemaakt. Vorige week bij Tot Heil des Volks in Amsterdam zijn een aantal video's vertoond van dit soort bijeenkomsten. Ik was daarvoor uitgenodigd. Ik ben er niet naartoe geweest, denk mede maar wel. Maar de volgende dag stond er ook een uitvoerig verslag over in het Nederlands Dagblad. En dat maakt die zorg alleen nog maar des te groter. Ik denk niet dat we zo makkelijk in het andere uiterste moeten vervallen en zeggen dat dat allemaal van de duivel is. Er zit tussen de duivel en de Heere God vaak nog wel een heel terrein. En dat terrein behoort tot het gebied van de psychologie. Ook in Zwolle was dat de ervaring dat een heleboel mensen, toen die Toronto-predikers naar Zwolle kwamen, een maand of wat geleden, zag je ook dat een heleboel mensen daar naartoe gingen met een zekere verwachting. Heel veel mensen willen dit ook beleven, dat ze de handen worden opgelegd en dat ze dan omvallen. Mensen gaan met een geweldige verwachting daar naartoe en moeten en zullen dat ook beleven. En het merkwaardige was dat, zelfs voordat die Toronto-prediker op het toneel was verschenen, lagen er al een heleboel mensen in zwijm. Dat is psychologisch ook heel makkelijk te begrijpen. En ook wat dat lachen betreft. De meeste van die verschijnselen kun je psychologisch heel gemakkelijk begrijpen. Vooral bij mensen die daar gevoelig voor zijn en die daar ontvankelijk zijn voor dit soort belevingen. De vraag is natuurlijk vooral, kennen we deze dingen uit de schrift? En u zult het Nieuwe Testament daarvoor te vergeefs nazoeken. In het Oude Testament worden dan wel wat voorbeelden gegeven. Saul wordt graag geciteerd. Dat zou ik nou bijvoorbeeld iemand noemen, bij voorkeur iemand vinden die je nou juist niet moet citeren als voorbeeld daarvan. Omdat juist Saul iemand was waarvan we moeten vrezen uiteindelijk dat hij het nieuwe leven helemaal niet werkelijk bezeten heeft. Het is juist een voorbeeld van dat het mogelijk is dat mensen dit soort verschijnselen meemaken zelfs zonder het leven uit God te bezitten. In het Nieuwe Testament kennen we deze dingen niet, terwijl in het boek de Handelingen en de brieven toch de eerst aangewezen zouden zijn voor dit soort bijzondere ervaringen. En een tweede vraag daarbij is of je nou werkelijk kunt zeggen dat de Heer Jezus daardoor verheerlijkt wordt. Ik heb straks gezegd, het moet te merken zijn als je overstroomt. En het merken dat iemand vol is van de geest moet niet daaruit zien dat iemand onbedaarlijk lacht en daar niet van kan stoppen. Of dat iemand, want het gaat niet alleen om lachen, maar ook om brullen, gieren, kraaien, schreeuwen, huilen en allerlei andere soorten van geluiden die niet op zichzelf. Mensen die dat meemaken, brengen dichter bij de Heer Jezus brengen. En ook de prediking daarbij, dat was ook op die video's heel duidelijk, ook de prediking daarbij is bijzonder mager. Gisteren hoorde ik van iemand die jarenlang onder de prediking is geweest van iemand die ik niet zal noemen, maar een volgelinge van Catherine Kuhlman. Iemand bij wie ook dit vallen in de geest regelmatig voorkwam. Dus heus niet iets nieuws van die Toronto-zegen, dat lachen en dat soort geluiden daarbij, dat is nou weer een nieuw verschijnsel, maar dat vallende geest is al veel ouder. En dat echtpaar ging tenslotte weg bij deze predikster, na 10 jaar haar gesponsord en ondersteund te hebben. En de reden waarom ze weggingen, en ik citeer alleen maar wat zij zeiden, want ik heb daar persoonlijk geen ervaring mee. De reden dat ze weggingen, zei, we hebben 10 jaar lang niets van de Heer Jezus gehoord. Ik zeg niet dat die naam niet genoemd is, maar het ging wezenlijk niet om de Heer Jezus. Het ging om haar en het ging om de gaven van de geest. Het ging om al deze verschijnselen. En dat is wat ik bedoel. Ik wil dat natuurlijk niet generaliseren. Er zijn ook mensen die getuigen dat ze door dit vallen in de geest dichter bij de Heer Jezus zijn gebracht. En ook al denk ik niet dat het nou het meest geëigende middel is, als dat het resultaat is, dan is het altijd mooi. Zoals Paulus zegt, als Christus gepredikt wordt uit nijd en twist, hij wordt tenminste gepredikt. Je moet ook overal het positieve in kunnen zien. Paulus doet dat ook. Maar dat verandert niets aan het feit natuurlijk dat dat prediken uit nijd en twist op zichzelf een verkeerde zaak is. Maar belangrijk is of Christus erin verheerlijkt wordt. Zowel in de prediking als ook in de levens van mensen die dit soort dingen meemaken. Dat is het beslissende bij de beoordeling van dit soort verschijnselen. En dan is het globale beeld dat je krijgt, de goede uitzonderingen niet te nagesproken, het globale beeld helaas heel negatief. En een heel ongelukkig bijverschijnsel is dat er nu een hele schare van gemeenten is in ons land, evangeliegemeenten, pinkstergemeenten, hoe ze ook mogen heten, die door deze dingen regelrecht uiteengescheurd worden. Je komt steeds weer mensen tegen die zeggen dat ze die dingen meegemaakt hebben in hun eigen gemeente. Vaneengescheurd door deze dingen, door de verschillende beoordelingen. Sommige mensen die het prachtig vinden ermee weglopen, anderen die er niets van willen weten. En gemeenten die goed functioneerden tot voor kort, die worden daardoor uiteengereten. Dat is op zichzelf toch een heel droevige zaak. De andere vraag die ik hier heb, die brengt ons weer terug bij het eeuwige leven. Het is een punt dat straks een beetje doorklonk tussen mijn woorden door, maar dat ik nu iets duidelijker kan zeggen. Want je zou je natuurlijk wel kunnen afvragen, als deze mensen in de evangelie aan de Heer Jezus vragen, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat zij dan voor voorstelling bij dat eeuwige leven hebben gehad? Wat konden ze ervan weten? De vraag luidt, wat is het verschil tussen het eeuwige leven zoals het aangekondigd wordt in het Oude Testament en zoals het aangekondigd wordt of beschreven wordt in het Nieuwe Testament? Is het wel hetzelfde? Eigenlijk horen we maar twee keer over het eeuwige leven in het Oude Testament. Eén keer in Psalm 133, daar gebiedt de Heere zijn zegen en het leven tot in eeuwigheid. Maar u hoort dan die uitdrukking het leven tot in eeuwigheid, dat dat toch niet precies hetzelfde kan zijn. En het tweede in Daniël 12... Sommigen zullen opstaan ten eeuwige leven, anderen tot eeuwig afgrijzen. De Israëlieten, de Joden die in de evangelie vragen, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven, of soortgelijke vragen, laten daarmee zien dat in de Joodse traditie dat begrip eeuwige leven een veel grotere rol speelde dan uit die twee teksten uit het Oude Testament zou blijken. En het is heel duidelijk dat zij met het eeuwige leven bedoelden het leven van het Messiaanse vrederijk. Je zou in het algemeen het zo kunnen zeggen. Eeuwig leven is in de Bijbel altijd iets dat in overeenstemming is met de wijze waarop God zich in een bepaalde tijd, in een bepaalde omgeving openbaart. Het eeuwige leven heeft dus verschillende gedaanten, afhankelijk van de mate waarin God en de wijze waarop God zich in een bepaalde tijd openbaart. En in het Oude Testament was de grote verwachting van de gelovige Israëliet het Messiaanse vrederijk. En voor hem was het eeuwige leven dus de gelukzaligheid die verbonden was met dat Messiaanse vrederijk. Verder ging de openbaring van God niet dan dat hij zijn heerlijkheid hier op aarde zou manifesteren in de Messias. En dus ging ook de verwachting van het eeuwige leven niet verder dan dat. Terwijl de Heer Jezus in de evangelieën, en dan bedoel ik even niet het Johannes-evangelie, daar al meer licht op werpt. Maar ook bijvoorbeeld in Matthäus 25, dat ik straks citeerde, zie je eigenlijk dat dat in diezelfde richting gaat. Deze, die schapen, gaan in het eeuwige leven. En dan staat er even tevoren in die beschrijving, dat dat het koninkrijk is dat hun bereid was vanaf de grondlegging der wereld. Dus het ingaan in het koninkrijk van de Messias is precies hetzelfde daar als het ingaan in het eeuwige leven. Maar in het Johannes-evangelie gaat de openbaring van God veel verder. Daar is de Heer Jezus zelf, het eeuwige leven, hoewel het daar nog niet zo duidelijk staat als in de brief van Johannes, de eerste brief. Maar de Heer Jezus, in hem komt dat eeuwige leven zelf hier op aarde. Dan gaat het over de openbaring van de Vadernaam. Ik heb hun uw naam geopenbaard, zegt Johannes 17. En zo begint het ook in Johannes 1, vers 18. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard of die heeft hem bekendgemaakt. En daarom vind je de hoogste openbaring van God in het Johannes-evangelie. En dus vind je ook de hoogste beschrijving van het eeuwige leven in het Johannes-evangelie. Het is daar op het niveau waarop God geopenbaard is als Vader. En daarom is daar het eeuwige leven niet het gelukzalige leven van het Messiaanse Vrederijk, maar het gelukzalige leven van het Vaderhuis. En dus gaat het daar veel verder dan in het Oude Testament mogelijk was. En ook veel verder dan we bijvoorbeeld dat in het Matthäus-evangelie vinden. Het is daar op het volle niveau van de openbaring van de Vader in de Zoon hier op aarde. Ik hoop dat ik daarmee de vraag enigszins beantwoord heb. Ik kijk in de richting van degene, waar zit hij, de vraag gesteld heeft. Wie van u heeft er nog een mondelinge vraag over dit of iets verwants, broeder Albert? Ja, daar zegt de Heer Jezus ook dat prachtige woord, ik ben de opstanding en het leven, in vers 25. En dan in vers 26... En ieder die leeft en in mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Daar wordt niet over het eeuwige leven gesproken. En als ik me goed herinner, in dat hele gedeelte niet, in dat hele hoofdstuk niet. En ik denk dat we ook in het Johannes-evangelie steeds wel onderscheid moeten blijven maken tussen leven en eeuwig leven. De Heer Jezus zegt in één hoofdstuk eerder, in Johannes 10, vers 10... Ik ben gekomen opdat zij, de schapen, leven hebben en het overvloedig hebben. Dus niet alleen maar leven in overvloed. En ik denk dat dat ook enigszins aangeeft dat er leven en leven is. De oud-testamentische gelovigen hadden leven uit God, maar ze kenden dat leven nog niet in deze overvloedige vorm waarin wij het kennen. En dat heeft weer met dat kwalitatieve te maken waar ik het straks over had. Zij kenden dat leven nog niet in deze kwaliteit. Zij konden nog niet zeggen, Christus is mijn leven. En het eeuwige leven betekent dat de hele rijkdom van de hemel in Christus tot ons komt en ons deel wordt. En dus kun je je afvragen of in Johannes 11 het wel gaat over het eeuwige leven. Daar wil de Heer Jezus zeggen dat wie het leven uit hem ontvangen heeft, in zekere zin niet meer sterft. Hij zegt, wie dat leven ontvangen heeft, die sterft niet meer in eeuwigheid. Dat wil zeggen, dat sluit natuurlijk de fysieke dood niet uit. Dat bewijst natuurlijk het geval van Lazarus juist in dit hoofdstuk. Dat sluit de fysieke dood niet uit. Maar de Heer Jezus wil daarmee zeggen, het leven heeft toch die fysieke dood als het ware overwonnen. De fysieke dood is tot een knecht gemaakt. Een middel om een gelovige te brengen in de tegenwoordigheid van de Vader. In die zin heeft het zijn verschrikking verloren. En in die zin kun je zeggen, is sterven geen sterven meer. Doodgaan is geen doodgaan meer. Het is alleen maar een doorgang naar het leven in een nog rijkere vorm. Nu kijk ik even naar Johannes 5, vers 24. Daar heb je wel het eeuwige leven en dat leven in die kortere vorm in één vers bij elkaar. Johannes 5, vers 24. Wie mijn woord hoort en gelooft hem die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven. En komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Daar komt dat eeuwige leven toch ook heel dicht bij wat jij aanhaalt uit Johannes 11. Hij is uit de dood overgegaan in het leven, dat wil zeggen, hij is buiten het bereik van de dood. Zelfs de fysieke dood is dan alleen nog maar een hulpmiddel om van dit stadium van leven over te gaan naar een rijker en voller stadium van leven in de heerlijkheid bij de Heer. En in zoverre komen die begrippen dan wel bij elkaar. Maar het is dus geen aanwijzing dat eeuwig leven betekent het eeuwig voortleven. Dat is nooit de gedachte die met die term verbonden wordt in het Nieuwe Testament. Wie in mij gelooft zal leven, ook al sterft hij. Dat zegt de Heer Jezus in vers 25. Wie in mij gelooft, die kan nog wel de fysieke dood ondergaan, maar blijft toch leven. Hij overleeft als het ware de fysieke dood. Hij overleeft die doordat dat leven in hem machtiger is, sterker is en rijker is dan deze fysieke dood. En hier zie je trouwens ook iets anders, merkwaardigheid. Dat de Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding in het leven. Ik ben het leven is een gedachte waarmee we wel enigszins vertrouwd zijn, die we al vinden in Johannes 1. Hij is het leven was het licht der mensen. Maar hij zegt zelfs, ik ben de opstanding. Dat is natuurlijk heel merkwaardig, want opstanding is een gebeurtenis. Het opstaan. Hij zegt eigenlijk, ik vertaal het nu expres wat anders, dan hoort u het vreemde aan de uitdrukking. Ik ben het opstaan. Ik ben het opstaan uit de doden. Dat wil zeggen, het overwinnen van de dood, het overleven van de dood en het uiteindelijk opstaan uit de dood is zo nauw met zijn persoon verbonden dat hij niet alleen maar zegt, in mij zul je opstaan en door mij zul je opstaan, maar ik ben de opstanding. Zozeer is het met zijn persoon verbonden. En dat ligt dan heel dicht bij wat we in 1 Johannes hebben. Ik ben het eeuwige leven. Dat wil zeggen, alles wat met die hemelse rijkdom en heerlijkheid en zegen verbonden is, dat is helemaal verbonden met zijn persoon. Het is in hem dat we het hebben. En zo is het ook met de opstanding. Wie nog meer een punt? Ja, maar niet hier. Kijk, want in zijn algemeenheid hebt u gelijk dat je bij het woord dood natuurlijk altijd moet nagaan in het verband wat het betekent. Als er staat in Efeze 2 vers 1, en u vindt dat ook in Kolossen 2, dat wij dood zijn in onze misdaden en zonden, dan gaat het daar over de geestelijke dood. En als daar een paar versen verderop staat dat wij levend gemaakt zijn met Christus, dan gaat het niet over de opstanding uit de doden, maar dan gaat het over onze geestelijke levendmaking op het moment dat we wederom geboren worden. Dus dood of levendmaking, opstanding, kan die geestelijke betekenis hebben. En dat moet uit het verband blijken. En als hier staat in Johannes 11, wie in mij gelooft zal leven, dan betekent dat hij heeft vanaf het moment dat hij tot geloof komt het leven. En in die zin is hij opgestaan. Maar tegelijkertijd staat die Heer Jezus hier al bijna bij het graf van Lazarus. Hij spreekt met Martha over die gestorven broer. En daarom ligt het accent hier op de lichamelijke dood. En wil de Heer Jezus zeggen, maar dat ligt toch ook in de lijn van wat u zegt. Als je in mij gelooft, dan heb je geestelijk het leven ontvangen. Je bent als het ware al opgestaan. En de fysieke dood kan daar niets meer aan veranderen. In mij is de opstanding. En wie in mij het leven heeft ontvangen, en je zou dat kunnen verbinden met Efeze 2, wie in mij het opstandingsleven heeft ontvangen, heeft zoiets groots, iets rijks, daar kan de fysieke dood niets meer aan veranderen. Hij is opgestaan uit de doden, hij blijft opgestaan uit de doden. Zelfs al zou hij fysiek nog moeten sterven en dus door de lichamelijke dood moeten heen gaan en dan ook nog tot de lichamelijke opstanding moeten komen. Maar het accent in het onderwijs ligt hier bij het graf van deze geliefde vriend op het lichamelijke. De lichamelijke dood. Maar die lichamelijke dood is een overwonnen vijand, daar hebt u gelijk aan, doordat we deel hebben aan deze geestelijke opstanding en levendmaking. Wie nog meer? De vragenbron is opgedroogd.